Onze hulp en onze verwachting is van de Heere Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk zijner handen. Genade zij met ons en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 66, het vierde vers. Looft, looft den Heer, der Heer scharen, de legerscharen, o volken, heft een lofzang aan. Hij wil ons in het leven sparen, ons hoeden op de steilste paan. En wat er verder volgt, Psalm 66, vers 4. We openen de schriften vanmorgen in het Nieuwe Testament, het evangelie naar beschrijving van Marcus, hoofdstuk 9 van vers 14 tot en met vers 21. Maar vooraf stellen we ons voor de spiegel van Gods heilige wet, waarop we willen zingen, Psalm 119, het negende vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef. Uw woorden mogen bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leert. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 9, na het lezen van de wet en daarna lezen we Marcus 9 van 14 tot en met 29.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu Marcus 9, te beginnen bij vers 14. En als hij bij de discipelen gekomen was, zag hij een grote schare rondom hen, en enige schriftgeleerden met hem twistende. En terstond de gehele schare hem ziende werd verbaasd en toelopende groette zij hem. En hij vraagde de schriftgeleerden: wat twist gij met deze? En een uit de schare antwoordende zeide: meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht die een stomme geest heeft. En waar hij hem ook aangrijpt, zo scheurt hij hem en hij schuimt en knest met zijn tanden en verdort. En ik heb uw discipelen gezegd dat zij hem zouden uitwerpen en ze hebben niet gekund. En hij antwoordde hem en zeide: o ongelovige geslacht, hoe lang zal ik nog bij u lieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem tot mij. En zij brachten dezelve tot hem, en als hij hem zag, scheurde hem terstond de geest, en hij vallende op de aarde, wentelde zich als schuimende. En hij vraagde zijn vader: hoe lange tijd is het dat hem dit overkomen is? En hij zeide: van zijn kindsheid af. En menigmaal heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem te verderven. Maar zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. En Jezus zeide tot hem: zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. En terstond de vader des kinds roepende met tranen en zeide: ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. En Jezus ziende dat de schare gezamenlijk toeliep, bestrafte de onreine geest, zeggende tot hem: gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. En hij roepende en hem zeer scheurende ging uit, en het kind werd als dood, alzo dat velen zeiden dat het gestorven was. En Jezus hem bij de hand grijpende richtte hem op en hij stond op. En als hij in huis gegaan was, vraagde hem zijn discipelen alleen: waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En hij zeide tot hen: dit geslacht kan nergens door uitgaan dan door bidden en vasten. Tot zover de schriftlezing.
Tekstwoorden die we vanmorgen willen overdenken vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. Vers 22, 23 en 24. En dan luidt Gods woord al dus: en menigmaal heeft hij hem ook in het vuur, in het water geworpen om hem te verderven. Maar zo gij iets kunt, wees met innerlijke ontferming over ons bewogen en help ons. En Jezus zei tot hem: zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. En terstond de vader des kinds roepende met tranen zeide: ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Dan schrijven we als thema de genezing van de maanzieke knaap. Ten eerste zien we de geloofsmoeilijkheid. Ten tweede de belijdenis van het ongeloof. Dat deze man belijdt: ik geloof, maar kom in ongelovigheid te hulp. En dan tenslotte de genezing door het gebed. Dus de genezing van de maanzieke knaap. Dat is het thema, de geloofsmoeilijkheden. De belijdenis van het ongeloof. En de genezing door het geloof. Laat ons het aangezicht des Heeren zoeken in het gebed om zijn zegen te vragen over ons samen zijn deze morgen. We willen in de voorbeden ook zuster Van Dam, wier situatie heel ernstig is. Feitelijk is al in de stervensfase. We zullen ze is al vanmorgen nog bezocht. En we hopen, ja, dat de Heer het zich over haar wil ontfermen. We zullen samen bidden. Heere, zo komen wij aan de morgen van deze dag weer in uw huis. Wat een wonder, Heere, dat we hier mogen zijn. Want het had ook anders kunnen zijn. Er zijn plaatsen in de wereld waar het verboden is om naar uw huis te gaan. Waar men in het geheim moet samenkomen. En wij mogen in alle vrijheid, met de beperkingen die er zijn, omdat de coronavirus weer opspeelt, heren, mogen we toch, ondanks dat alles, hier zijn samengekomen. En dan bidden we van u, heren, wilt u in ons midden zijn. Wilt u ons leiden in uw waarheid. Als we vanmorgen gaan nadenken over dat wonder wat u verrichtte. Die geest die deze jongen van zijn jongheid bezat. Een boze geest bij zijn ziekte. Die hem naar het verderf sleepte. En heren. En als wij onze situatie daarnaast leggen, dan moeten wij het ook beleiden van nature. Want de duivel, het is hard gezegd, maar de vorst der duisternis heeft de eerste plaats in ons hart. En hij is het die niets anders doet dan ons meeslepen. Naar het verderf. Naar de eeuwige ondergang. Heren. En u kunt u alleen ons daarvan bevrijden. Wilt u dat ook doen, heren? Wilt u dat ook vanmorgen doen? Als we zo uw woord zullen lezen. En de lessen daaruit zullen leren. Laat ons dan door uw geest geleid worden dat wij het mogen verstaan, heren. Dat wij een ogenblik naast deze Vader mogen staan. Die terstond dat enige heilige ogenblik beleefde. Dat hij zag. Dat het probleem niet was die jongen, zijn kind, maar dat het grote probleem zijn ongeloof was. Dat het probleem bij hem lag. Heren, zo kunnen wij ook in uw huis gekomen zijn met onze zorgen, met onze vragen, met onze problemen. En misschien met achterliggende tijd, de gebeden die we hebben opgezonden. En dat we allemaal de oorzaak zoeken buiten ons. Die jongen of dat meisje wat bidt om bekering. En denkt, waarom komt het niet en waarom geeft de Heer het niet? Of die man of die vrouw die worstelt aan de troon der genade met de ziekte of met nood of met andere dingen. Maar er gebeurt niks. De hemel zwijgt. En we zoeken de oorzaken bij het probleem. O Heere, dat we vanmorgen mogen horen dat de oorzaak niet bij het probleem ligt. Maar bij onszelf. Want dat is toch bekering, Heer. Dat we anders gaan denken. Dat we anders gaan voelen. Dat we anders de dingen zien. Ik geloof. Kom in ongelovigheid te hulp, Heer. En dat we dat mogen leren. En dat geloof, en we weten het, is een gave van God. Want Hij is het die dat geloof werkt door de Heilige Geest in onze harten. Heren, En dat geloof kan ook ingezonken zijn. Er kan zoveel ongeloof zijn, zoals ook bij de discipelen. We eigenlijk in dit gedeelte ook lezen. Ze konden die geest niet uitdrijven. En ze kenden toch de Heer Jezus, ze kenden toch en ze wisten toch dat er wonderen gebeurden door het geloof. En dat hadden ze zelf ook meegemaakt. Maar zo kan het ook zijn, heren, in ons leven. Dat alles zo ingezonken is en dat we nergens bij kunnen. Dat er geen geloof meer is. En dat we misschien vanmorgen zeggen, in de stilte van ons hart, wat ben ik nou beter dan degene die niet in God geloven? Die zomaar hun eigen weg gaan, ik ben precies dezelfde. O Heere, dan bidden we van u, herleef en doe dat geloof herleven. En dat wij daar ook de schuld mogen zien. Dat wij u verdriet doen door het ongeloof. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Heere, wilt u ons dan leiden in uw woord? En wilt u gedenken in alle noden, zorgen, moeite en verdriet in de gemeente? We denken ook aan zuster Van Dam, Heere. Haar situatie is zeer ernstig. Ze ligt aan de poorten van de eeuwigheid. Heere, ontferm u over haar. Wees haar genadig. Het kan nog, Heere. Als de dood er niet is. Het kan nog. O, schenk haar die genade. Dat ze op die plaats mag komen en mag zijn. O God, wees mij, arme zondaar, genadig. Dan zult u ook haar niet laten staan, Heer. Maar het is tevens ook een waarschuwing voor ons allen, Heer, en voor dat wij bereid moeten zijn om u te ontmoeten. Heere, wees haar nabij. En alle die rondom haar heen staan. Wilt u hen sterken. En helpen bij alle dingen. Heere, zo bidden we voor al de zieken. Ook in de gemeente. Wil genezing geven, maar Heere, indien de weg anders is. Dat ze dan mogen weten geborgen te zijn in dat dierbare bloed van het lam. Wat geslacht is voor de grondlegging der wereld. O Heere, de weg der zaligheid was van de eeuwigheid al voorbereid. En laten we allen die weg mogen gaan. Trek ons dan met de koorden van uw eeuwige liefde, Heere. En wilt u gedenken aan de kerk. O in ons vaderland, Heere, of daarbuiten. Bewaar haar bij het woord en vermeerder haar. Ook onze kerken, Heere, die in een crisis zijn. En zoveel dingen die met de Bijbel die in overeenstemming zijn, Heere. Geef toch een terugkeer. En laat die nood gevoeld mogen worden. Dat we dat mogen brengen voor uw heilig aangezicht. Dat we u als een waterstroom mogen aanlopen. Dan zult u ons niet beschaamd laten staan, Heere. Zoudt u het ons nog willen geven? En wilt u dan zo ook deze morgen uw naam verheerlijken, Heere, en uw koninkrijk doen uitbreiden. Vergeef al onze zonden en zie ons aan. in de Zoon van uw liefde, de Heer Jezus Christus. Amen. Zingen we Psalm 146, vers 1, 2 en 3. Prijs de Heer met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. Ik zal zolang ik leef mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof. Vest op prinsen geen vertrouwen, en waar men nimmer heil bij vindt, zoudt u hoop op mensen bouwen. En het derde vers. En dan wil u nog aan de collecte aanbevelen. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede collecte is voor het onderhoud van de kerk en de pastorie. En de derde collecte is voor de algemene kosten van de kerk. En het einde van de dienst is bij de uitgang de gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Zingen Psalm 146, vers 1, 2 en 3. Gemeente, na het amen van de preek willen we zingen Psalm 147, het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harten en hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Wat er verder volgt, Psalm 147, het tweede vers. Geliefde gemeente, als we zo dit hoofdstuk met elkaar hebben gelezen en u heeft even verder gekeken, dan zag u dat dit hoofdstuk aansloot bij de verheerlijking op de berg. Dat hier Jezus met zijn drie discipelen op de berg was en dat hij van gedaante veranderde en dat Mozes en Elia met hem spraken en dat Petrus zegt: laat ons hier drie tabernakelen bouwen. Hij wist niet wat hij zei. Dat was een geweldig moment. Dat is Petrus ook nooit meer vergeten. In zijn brief haalt hij dat ook aan. Dan zijn ze eigenlijk op de grenzen van het koninkrijk der hemelen. Dan zijn ze eigenlijk heel dicht. Ja, bij de hemel. En als we dan dit gedeelte lezen, wat we vanmorgen hebben gelezen, dan zie je de andere grens van het koninkrijk der hemelen. Dat is de hel, de duivel en zijn macht. Dan ziet u gelijk, in geestelijke zin, hoe groot het koninkrijk der hemelen is, van de hemel tot de hel toe. Zo groot. En tussen die twee polen, laten we zeggen die twee gebieden, daar leven wij tussen. En als de Heer Jezus van die berg der verheerlijking afkomt, dan komt hij, laten we zeggen, aan de grenzen van de hel. En wat ontmoet hij daar? Zijn andere 9 discipelen die daar beneden aan de berg gebleven zijn. En hij ziet de grote scharen die twisten met de discipelen. Niet de scharen, maar de farizeeërs die overal te vinden waren waar Jezus was. Daar waren altijd wel farizeeërs of schriftgeleerden te vinden die zijn wegen naspeurden. Om hem te vangen. De geestelijke politie zouden we kunnen zeggen. Nou, wat was er aan de hand? Daar onder aan die berg, als de scharen hem naar beneden ziet komen, dan zijn ze verbaasd. Dat is het eerste. Ze zijn verwonderd. Ze hadden hem niet verwacht. Maar hij kwam. Wat zouden ze aan hem gezien hebben, jongens en meisjes? Wat zouden ze gezien hebben aan deze 4 figuren die naar beneden komen? De ene is de Heer Jezus. En ze zijn verbaasd en ze groeten hem, staat er. Ze hadden niet meer de heerlijkheid die hem ontstraalde en zeker niet de Heer Jezus. En toch, het kan niet anders, gemeente. En dat is een les voor ons. Het kan niet anders zijn dan dat zij iets van de hemelse glans op de gezichten gezien hebben. Want waar de hemel opengaat en waar de ontmoeting is met God, daar kan het niet anders dat er iets van afstraalt. Als u in uw binnenkamer geweest bent, kunnen dan ook uw kinderen of uw vrouw of uw man zien dat u God ontmoet hebt? Gemeente? Dat kun je zien. De ontmoeting met God is niet zomaar wat. De heilige plaats waar Jezus dan gesproken heeft met Mozes en Elia over de uitgangen die hij zal doen naar Jeruzalem, over zijn lijden en zijn sterven. En ze hebben er iets van gevoeld. Want de fariseeën die twisten met de discipelen, want wat was er aan de hand? Er was een vader gekomen en misschien ook was er wel een moeder bij, want er staat ook het woordje ons. Wees met ontferming over ons bewogen. Waarschijnlijk was die moeder er ook wel bij. En dan komen ze bij de Heer Jezus om die jongen te genezen. Want wat is er aan de hand met die jongen? Die jongen die is, zoals in de evangelie beschrijven, maanziek. Je zou kunnen zeggen, hij had de ziekte van epilepsie. En tevens was hij doof en doofstom. En er was een geest in hem die hem aangrijpt. Die elke keer de ondergang van deze jongen zocht. In het vuur geworpen, in het water. Soms viel hij bewusteloos. Of hij beukte met zijn hoofd ergens tegenaan om zich te verwonden. Wat hadden deze ouders veel mee moeten maken met deze jongen. Maar ze waren op de goede plaats gekomen. Ze waren toch maar gekomen tot de Heer Jezus. En toch is er een vraag. Waarom zo lang gewacht? Hadden ze eerst andere medicijnmeesters? Zo doen wij dat toch ook. We houden God voor het laatst. We zoeken het altijd ergens elders. Maar hij is gekomen en er is toch geen betere plaats om te komen tot de Heer Jezus. Met al je noden. Want de Heer Jezus heeft nog nooit iemand afgewezen die tot mij komt. Heeft hij zelf gezegd, zal ik geen zins uitwerpen. Dus ze waren wel op de goede plaats. Maar welk een teleurstelling. Jezus was er niet. De discipelen, 9, die waren daar en, nou ja, als Jezus dan niet kan en niet is, dan zullen toch zijn discipelen het kunnen. Dat is toch eenvoudig. Zij waren toch uitgezonden, 2 aan 2, en ze waren verheugd teruggekomen en ze hadden zelfs gezegd, de duivelen zijn ons onderworpen. Ze hadden vele wonderen gedaan. Ze hadden het evangelie gepreekt. Ze hadden, ja, de zieken genezen. En waarom zouden ze het nu niet kunnen? Maar wat ze ook probeerden, het lukte niet. Wat ze gedaan hebben, weten we niet precies, maar ze hebben misschien geroepen, geest, ga uit. De geest die ging niet uit. Wat een teleurstelling, gemeente. Misschien kent u ook die teleurstellingen wel in uw eigen leven. Dan zijn ze gekomen, de Heer Jezus, en nou kunnen ze niet geholpen worden. En dan nog, daar staan de discipelen. Maar er staan ook de fariseeërs. Nou, zeggen ze, jullie zijn toch volgelingen van Jezus? Doe eens wat. Jullie zijn toch die de duivel uitwerpen? Waarom gebeurt er niks? Jullie zijn niks waard. Jullie gaan met de verleider mee. En jullie worden verleid. Wij zijn van Mozes. En zo hebben ze misschien wel staan redeneren. En de discipelen? Ze hadden geen enkel woord te zeggen. Zo sta je soms met een mond vol tanden. Misschien de wereld die je beschuldigt, of de godsdienst, de vrome godsdienst, die u ook, of je eigen hart. Je bidt nou wel, maar er gebeurt niks. Hoe komt dat nou? Als Jezus naar beneden komt en deze scharen ontmoet, natuurlijk durven de fariseeën niks meer te zeggen, dan zegt hij: o ongelovige geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Wie bedoelt hier Jezus dan? Zijn de discipelen nou zo ongelovig? Zijn het nou onbekeerde mensen? Nee, ze hebben wel geloof. Maar ze hadden niet het geloof om deze man te genezen. En de fariseërs of de schriftgeleerden, zij waren in totaal ongelovigheid. En de vader en de moeder, de vader die hier genoemd wordt, die geloofden het ook niet meer. En daar zat het probleem. Gemeente, dat is het probleem. Ongeloof. Dat is de moeilijkheid. Maar u moet het even zo volgen, als de Heer Jezus dan daar aankomt en die vader die springt opeens tevoorschijn. En nu heeft hij de gelegenheid en hij spreekt Jezus aan en dan roept hem aan en zegt: ontferm u over ons. Want mijn jongen is ernstig ziek. En dan vertelt hij het hele verhaal en dan vraagt de Heer Jezus. En juist op dat moment, als hij die nood aan de Heer Jezus voorlegt, dan begint die jongen, die krijgt zo'n aanval. Hij stuipt trekkend, schuim op zijn mond en hij roept, terwijl hij doofstom is. Maar wat staat er in de Bijbel? Een geest greep hem aan. Het moet een verschrikkelijk moment geweest zijn. En daar staat die man. Daar staat misschien die moeder wanhopig. Wat hebben ze al moeten meemaken met dit kind? Een zorgenkind. Misschien hebt u ook van die zorgen. En misschien wel voor het aangezicht van God gebracht. Maar wat verandert er eigenlijk? Je krijgt een gevoel of je het alleen moet dragen. Of er geen antwoord uit de hemel komt. Waarom? En je gaat oorzaken zoeken. Nou, dan moet u even voorstellen, als dat gebeurt, de Heer Jezus staat er rustig bij. En begint met de vader te praten en hoe lang heeft hij dit? Ja, maar, waarom grijpt de Heer Jezus nu niet gelijk in? Waarom gaat hij dit gesprek aan? Je moet het even indenken, geliefde gemeente. Dat de spanning omhoog gaat. Zou de Heer Jezus het niet kunnen? Zou de duivel machtiger zijn? Zou te ingewikkeld zijn, deze ziekte? Kan de Heer Jezus daar misschien niks meer aan doen? Van zijn kindsheid af heeft hij dit. Dat zal in de gedachten van deze man zeker naar voren gekomen zijn. Gemeente, waar ligt het probleem? Natuurlijk bij die jongen. die is ziek. Dat is het probleem, toch? Er komt een ander probleem bij. Er is geen dokter die hem kan genezen. Er is geen mens die kan helpen. Natuurlijk heeft die gedachte, Heer Jezus, kan het wel. En daarom is hij gekomen en nu zie daar, het is op een teleurstelling uitgelopen. En nu is al zijn geloof, we zouden zeggen misschien zijn historisch geloof, dat hij geloofde dat hij Jezus wel machtig was om dit te doen. Het zakt allemaal in elkaar. En dan roept hij het uit, als hij dat hele verhaal verteld heeft, en de Heer Jezus staat er maar zo rustig te kijken, en er gebeurt niks. Dan roept hij het uit, ontferm je over ons, indien gij iets kunt. Horen jullie het wel? Hoort u het, gemeente? Indien gij iets kunt. Dat geen belediging voor de Heer Jezus Christus. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. U voelt wel aan. Dan kan de Heer Jezus echt niks. Nee. Als u zo tot hem komt. Want wie tot God komt moet geloven dat hij een beloner is van degene die hem zoeken. De Heere eist van ons het geloof. Maar wij hebben toch geen geloof? Hebt u geloof? In de Efezebrief staat, het geloof is toch een gave van God. Dat heb je toch niet van jezelf? Dat kun je niet maken. Oh ja, er zijn wel mensen die zeggen, ik geloof. En die grijpen de Heer Jezus aan en die hebben het altijd over de Heer Jezus en over het geloof. Waar ze bergen mee kunnen verzetten, maar als het op het probleem aankomt, dan is ook al dat geloof weg. Dan is er niks meer te vinden. Want hebben we geloof? Elk geloof wat de Heilige Geest werkt, dat wordt beproefd. Waarom? Opdat wij het zouden zien. Dat het niet ons is. En van ons is. Maar dat het een gave is van God. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Daar staat die man. Indien gij iets kunt. Hij stelt zich dan neutraal op. En dan moet u even indenken. Daar staan natuurlijk die fariseërs er ook bij. Die schriftgeleerden daar. Die hebben het er helemaal niet slecht mee. Dat die man zich zo neutraal opstelt. Gemeente, daar heeft niemand het moeilijk mee in deze wereld. Als hij er neutraal tegenover God opstelt. Maar indien gij gelooft, indien gij iets kunt. Dat is heel wonderlijk wat de Heer Jezus zegt. Of wat eerst wat deze man zegt. Indien gij iets kunt. Dat is eigenlijk in het Grieks staat er drie woordjes die horen aan elkaar verbonden. Indien gij kunt. En dan kaatst de Heer Jezus de bal terug. En die zegt eigenlijk een beetje in hetzelfde. Indien gij kunt geloven. En gemeente, dan. Als de Heer Jezus dit terugkaatst. Aan hem. Dan gebeurt er een wonder. En wat is dat wonder? Dat is dat woordje wat in 24 staat. Terstond Wat betekent dat? Ogenblikkelijk. Op dat moment. U komt dat woord veel in Marcus tegen, gemeente. Terstond. En misschien heb u zelf wel eens geërgerd aan dat woord. Of nooit. Dat u zelf met vragen liep. En in gebeden van de Heere voorlegt. En geen antwoord krijgt. De hemel zwijgt. U ziet niks. U hoort niks. En dat je dan zo elke keer weer in de Bijbel leest. In deze verhalen. In deze geschiedenissen leest. En dat woordje terstond elke keer tegenkomt. En dan gebeurt het. Ja, dan denk je bij jezelf. Maar hoe zit ik erin? Wat is het met mij? Waarom gebeurt het nu niet? Maar wat betekent dat woordje terstond voor deze man? Dat God door zijn geest hem het geloof gaf. Want wat is nou wedergeboorte? Wat is nou dat God de liefde in je hart uitstort? Gemeente, ik zal het even voordoen. Dat is dit. God slaat een bladzij om. In je leven. Terstond. In één ogenblik. Schenkt God dat waarachtig geloof. In zijn hart. Wat gebeurt er dan in je leven? Aan de buitenkant zie je helemaal niks. Maar hier ga je God anders zien. Indien gij iets kunt, Heere, met andere woorden, ik heb er geen vertrouwen meer in. Ik ben zo beschadigd wat ik hier heb ontmoet, dat ik u niet meer vertrouw. Dat hebben wij in het paradijs ook gezegd. We vertrouwen God niet meer. Toch? Vertrouwt u echt op God, gemeente? Verwacht u echt alles van hem? Maar dan draait God de bladzij om in je leven. Dan ga je opeens zien, zoals de verloren zoon. En dat ondeelbare moment dat hij zag. De huurlingen van mijn vader hebben het beter dan deze huurlingen. Ze konden niet eens van het varkensvoer eten. Maar die huurlingen van zijn vader die werden verzorgd. Zijn vader was de barmhartige, de goede tieren vader. Toen ging hij anders denken over zijn vader. En wat is nou geloven, gemeente, dat we anders denken over God? We denken hart van God. Zoals die man in de gelijkenis die dat ene talent gekregen had en dat bewaard had en hij had het netjes weggestopt. En hij dacht, als die Heer terugkomt, dan zal ik het geven. Want u bent een hartheer. U eist wat ik u niet kan geven. U maait waar geen zaad gezaaid is. Hoe kan dat? Hoe is het mogelijk? Dan zit er misschien een jongen of een meisje die zegt, ik kan me niet bekeren. Dat moet God doen. En waarom doet God het dan niet? Want alle dingen worden toch bestuurd. En als ik niet uitverkoren ben, dan kom ik er toch niet. Misschien ook allemaal van die vragen. Maar dat is nou het ongeloof. Maar dan draait hij de bladzij om. En wat ziet hij dan? In uw licht zien we het licht. En wat ziet hij dan? Het probleem is niet meer zijn jongen. Het probleem is niet meer die ziekte. Het probleem is niet meer de discipelen. die het niet kunnen. Het probleem is niet die fariseërs die het over Mozes hebben en dat je hem moet volgen. Nee, problemen liggen niet buiten hem, maar het probleem is in hem. En wat is dat? Wat de Heer Jezus gezegd heeft. Ongelovige geslacht. En wat ziet hij dan? Dan ziet hij pas het ongeloof in zijn eigen leven, gemeente. Want als God je bekeert, als hij de liefde van hem in je hart uitstort, dan zie je wie je bent. Dan gaat het precies andersom. Als degene die misschien met een historisch geloof iets aannemen en daar klaar mee zijn en dat voor het ware geloof houden. Ze hebben geen last van het ongeloof. Ze zien het ongeloof niet. Maar wat beleidt hij dan? Allereerst zegt hij, ik geloof. Klinkt vreemd. Hij zegt, Heere, ik geloof u op uw woord. Dat is het eerste. Nooit geen kwaad meer denken van God. Alleen maar goed van God denken. Ik denk aan die mevrouw. Ouderling kwam op bezoek. Huisbezoek. Ja, mevrouw. Mag u iets kennen van dat leven met God? Ken je de Heere? En zijn er wel eens dingen in je leven dat je aan kunt wijzen dat de Heere gesproken heeft tot je? En ze konden maar niks zeggen. En toen ging die ouderling weg. En zat de hele avond eigenlijk maar stil te luisteren en een beetje ontkennend gesproken. Toen zegt die ouderling, weet je wat ik nou ga doen, mevrouw? Dan ga ik tegen iedereen zeggen dat God niet goed voor je is. Toen stond ze op. Toen zei ze, denk erom, broeder, dat u dat nooit zal zeggen, want God is goed. Ik wil geen kwaad woord van God horen. Voelt u al? Daar sprak het leven. Ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. En hij belijdt zijn schuld. Onder tranen staat er. Met tranen. Beleidheid. En zegt het. Kom mijn ongelovigheid te hulp. En als de Heilige Geest in ons hart gaat werken. Dan kunnen we alleen maar daarin zien. De vruchten. Dat ik het ongeloof. Dat ik daarmee te strijden heb. Dag en nacht, gemeente. Dat is niet negatief gezien, maar dan zie je pas hoe machtig het ongeloof is in het leven van een mens. Van een mens is van nature de ongelovige. Hij gelooft God niet op. Dat begon toch in het paradijs? Dat die God niet meer geloofde. En de zonde die de mens bedreef, dat is ontzettend, dat is heel erg en daarom liggen we verloren. Maar gemeente, weet je wat de grootste zonde is? De grootste zonde is, dat is het ongeloof. Het volk Israël, dat vertrok uit Egypte. En ze geloofden allemaal, we gaan naar het beloofde land. Maar daar is heel wat op tegengekomen. En wat staat er? Dat ze door het ongeloof niet zijn binnengegaan. In de woestijn gestorven. beproevingen die ze daar meegemaakt hebben. En ze hebben het gezegd, laat ons terugkeren naar Egypte. Want de vleespotten van Egypte waren beter dan het manna in de woestijn. Wat ze van. Verschrikkelijk wat ze daarvan zeiden. Dat walgelijke brood. Ongeloof. Verharding van het hart. En nu deze man beleidt het voor God. De gemeente. U moet de oorzaak niet gaan zoeken in de dingen die buiten u zijn, bij de onverhoorde gebeden. Maar u moet het zoeken in uw eigen hart. In uw ongelovige. Maar ja, zegt u, maar deze man, die wordt geholpen. Het kind wordt genezen. Maar bij mij is het zo anders. Ik zit met mijn problemen. En daar komt er geen oplossing in. En stel u voor. Dat u dat ook terstond mag meemaken. In uw leven. Dat God komt. En dat geloof schenkt door de Heilige Geest in uw hart. Dat u anders gaat denken. Dan gaat u zien uw ongeloof. Dan gaat u schuld belijden. Weet je wat er dan gebeurt? De Heere heeft dat geloof geschonken. En dan moet u meelezen. Wat er eigenlijk gaat gebeuren. En Jezus ziende dat de schare gezamenlijk toeliep. Bestrafte de onreine geest. Zeggende tot hem. Gij stomme en dove geest. Ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. Wat gebeurt het? Wat gebeurt er? Als de Heer Jezus dat gezegd heeft tegen die vader. En als die geest deze jongen aangrijpt. Dan loopt de Heer Jezus als het ware naar die jongen toe. En de schare die omringt hem. En die volgt hem. En ziet hij die vader. Hij zwijgt. U hoort hem niet. Hij heeft zich nu. Volkomen overgegeven aan de Heer Jezus. Dan heb je niks meer te zeggen. Dan zwijg je. Dan volg je. Want hij heeft het door het geloof in zijn hand mogen leggen. Ik zal u een voorbeeld geven. Ik denk aan Maria. Toen die Jezus daar op de bruiloft te Cana was. En dat Maria tegen hem zegt, de wijn is op. Nou zegt de Heer Jezus, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Dus zij kreeg eigenlijk een berisping. Het antwoord van de Heer Jezus was nogal scherp. Ze werd eigenlijk op haar plaats gezet. Maar ja, ze zou toch kunnen zeggen, ja Heer, lieve zoon, hoor nou eens even, die wijn is op, ja, hoe moeten we nou verder? Maar ze zegt niks. Dat is geloof. En ze doet wat hij eigenlijk beveelt. Want ze zegt tegen die knechten. Doe wat hij u zeggen zal. Met andere woorden. Ik heb wel een berisping gekregen. Maar ik heb het voor hem neergelegd. Het is mijn zaak niet meer. Het is nu zijn zaak. En dan moeten wij doen wat hij beveelt. Gemeente. Ze hebben het er wel eens over dat je iets mag kwijtraken aan God. Dat je het in zijn handen legt. Want wij zijn natuurlijk het dwaze mensen. Dat doen we misschien wel eens in het gebed. Gaan we alles aan de Heer vertellen. Maar wat doen we even later? We pakken de problemen weer op. Alsof God er niet is. En het probleem blijft als een pak op onze rug hangen. Maar zalig. Als hij met al je armoede, je ongeloof, bij hem mag terechtkomen. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Dan gaat hier Jezus wonderen doen. En dan zie je het gebeuren, gemeente. Die schare die verdringt zich, die kijkt. En dan spreekt de Heer Jezus. En wat zegt de Heer Jezus? Gij stomme en dove geest, ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. Hij heeft alle macht in de hemel op de aarde. Hij kan die geest bevelen en hij doet het ook. Maar wat zegt hij erachter? Kom er niet meer in. Waarom zegt hij dat? De gemeente, we kennen toch die geschiedenis, het Lucas 11, van die onreine geest die van die mens was uitgevaren. En zo kan het ook in ons leven, gemeente, dat die boze geest, dat de duivel die zijn heerschappij heeft in ons hart, dat wij misschien ons huis reinigen, dat wij ons huis zuiveren, dat we proberen in de wegen van God te gaan wandelen en dat ons huis als het ware opgeruimd wordt, keurig godsdienstig. Maar wat deed die duivel? Die was uit het huis gegaan en het was leeg en hij was in de woestijn en hij vond geen rust. De duivel heeft nooit rust. Zo is elk mens heeft geen rust. Want de goddeloze is als een voortgedreven wind. Maar wat denkt die duivel? We gaan eens kijken bij dat huis en ze kijken in dat huis en ze zien, hé, dat huis is leeg, schoongemaakt en wel. En dan roept er nog 6 anderen bij, zodat ze met z'n 7 zijn, met een volheidsgetal, en ze keren terug in dat huis. En het tweede is erger dan het eerste. Zo zie je ook mensen die misschien heel vroom en één keer losbreken in de zonde. Die geest is weer terug, bent u niet bang daarvoor? En daarom zegt de Heer Jezus, kom er niet meer in. En als God je wederbaart, geliefde, dan komt de duivel er nooit meer in. Nooit meer. Ja, maar zegt u, maar hij heeft toch zijn, je bent toch een tweemens geworden. Hè? Je bent toch, die oude mens die wil toch niet luisteren naar geest van God. Ja, die strijd is er. Maar wie heeft de heerschappij? Wie heeft de macht? Al voel je zelf, wat Paulus ook zegt, als ik zwak ben, als ik, hij zegt dat in de Romeinenbrief, het goede wat ik wil, dat doe ik niet, het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Maar hij wist ook dat de Heere daarboven stond en dat hij zijn hart regeerde. Hij zag zichzelf, wie hij was. Een zondig mens. Maar het goede deel wat uit God geboren is, dat kan niet meer zondigen. Dat is geborgen in God. Ga eruit en kom er niet in. En hij roepende en met zich scheurende ging er uit. Want de duivel laat zijn prooi niet los. Dan kun je denken. Denk je dat de duivel zich wil gelegen laten liggen aan God? Nee, hij verzet zich ertegen. En dan met alle macht probeert hij deze jongen te doden. Wat zouden de farizeeërs gedaan hebben? Die erbij stonden. Die hebben gekeken, die hebben gezegd, nou ja, dat is nou het resultaat, hè. Ja. Jongens, breng hem naar het graf. Ze zouden hem met plezier begraven. Zo hard is een mens. Gemeente. Een onwedergeboren mens is een keihard mens. God lief hebben boven alles en je naaste als jezelf. Die liefde tot de naaste is er in diepste wezen niet. Alleen als genade verheerlijkt wordt in je leven, dan krijg je oog voor je naaste. Dan word je met innerlijke ontferming bewogen over je naaste. Maar die farizeeërs hadden dat niet. Hard, keihard. Maar de Heer Jezus, die de levende is, die dood geweest is en levend geworden. Hij de levende, grijpt deze jongen en geeft hem aan zijn vader. Want Jezus hem bij de hand grijpen, richt hem op en hij stond op. Stond iedereen beschaamd. De discipelen, de farizeeërs, de scharen en ook deze man. Oh, wat zal hij bedroefd geweest zijn. En maar toch ook blij. Dat is nou eigenlijk wat God werkt, gemeente. Hartelijke droefheid naar God. En hartelijke vreugde in God. Hartelijke droefheid over het ongeloof. Hartelijke vreugde in God. Dat hij dat geloof gewerkt heeft. Dat hij in ontferming op hen neergezien heeft. Hij de grote profeet, priester en koning, die de dood is ingegaan, het kruis gedragen heeft, alle schande veracht heeft om de heerlijkheid die hem voorgesteld was, weg te gaan om de gerechtigheid te verdienen, om het geloof te schenken doordat hij zelf in het geloof en vertrouwen aan zijn vader vasthield, nooit gewankeld heeft en zo de zaligheid verdiend heeft om die ook te schenken. En daarom, gemeente, dat is heel belangrijk. In deze les die hier naar voren komt, dat wij gaan zien dat de grootste knoop in ons leven is het ongeloof. Want daarmee zult u voor God moeten verschijnen. Wat denkt u, jongens en meisjes, als u voor de troon van God zult staan straks? Denken jullie daar al eens over na? Dat je voor hem zal staan, dan zul je op 1000 vragen geen antwoord weten. Dan kun je niet aankomen, maar ja, Heere, ik heb wel elke zondag in de kerk gezeten. Ik ging naar de JV. En ik leefde netjes christelijk. En ja, ik kan toch zelf mezelf niet bekeren. Wat zal God dan zeggen? Je hebt gelijk, jongen. Je hebt helemaal gelijk. Inderdaad. Je kon niks. Was onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Maar ik ben gekomen op aarde om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Waarom ben je niet gekomen? Waarom ben je in het ongeloof gebleven? Waarom heb je daartegen verzet? Want dat was de achtergrond. Gij wilde tot mij niet komen. En wat is nou komen tot Heer Jezus? Gemeente. Dat is zo eenvoudig. Dat is komen. Zoals je bent. Buig vanavond je knieën maar. Jongens of meisjes. Ouderen. Buig je knieën en leg je voor hem neer. En zeg, Heer, hier ligt er eentje. Die niets anders kan dan zondigen. Die u niet, naar u niet wil luisteren. Die u niet wil gehoorzamen. Maar zou het u mij willen trekken. Zelfs die, want die dove en stomme geest. Die in die jongen was. Die die jongen helemaal in bezet hield. Hij kon niet bidden. Zijn vader moest voor hem bidden. Zijn moeder. God heeft hem genezen. God heeft hem alles geschonken. Want er is een andere geest in hem gekomen. Gods geest. En hij heeft dat beeld van God in hem hersteld. De ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En dat wil God ook u schenken. Gemeente. Dan zijn we goed af. Als we dat mogen bezitten. En ik nodig u uit. Ga deze weg. Buig je knieën. Smeek hem om die genade. Want God zal nooit een bidden laten staan. Hij is het. Die het gezegd heeft. Die tot mij komt. Zal ik geenszins uitwerpen. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heren, zo mochten we dan horen vanuit uw woord dat u die God bent, die boven alle machten staat. Zelfs de duivelen moet gebieden dat ze heen moeten gaan. Heren, en dat u het bevel geeft om nooit meer terug te keren. O Heere, zo bent u diezelfde God die alle macht heeft in de hemel op de aarde en ook ons hier ziet, en dat we allemaal zo onze gedachten hebben, Heere. En bovenal dat u die gedachten kan lezen. En misschien zitten we hier met een groot verdriet. Met vele vragen. Waar we maar geen antwoord op krijgen. Heren, of misschien voelen we helemaal niks. En leven maar gewoon voort. U ziet het, Heer. En laat deze les dan ook voor ons allen mogen zijn, Heer. En wilt u het maar toepassen door uw Heilige Geest, dat we moeten komen tot u, met onze harde harten, met onze vragen, met onze nood, en dat u het bent die ons zal horen en verhoren. Ja, Heren, boven bidden en verwachten. Wilt gij het schenken? O Heere, wij smeken het van u. Trek ons dan. Tot u. Het is in uw handen, Heere. En dat mogen we dan toch bij u neerleggen. Laat dit woord geheiligd mogen worden aan ons aller hart. Want, Heere, u wordt erin verheerlijkt. Als zondaren komen, er zal er blijdschap in de hemel zijn over één zondaar die zich bekeert, Heere. Wat zal het een feest zijn als we allemaal komen. En daarom smeken we het van u. Verheerlijk uw naam. En ga met ons in het verre van deze dag. Heere, zegen ons. En dat deze dag een dag mag zijn in uw naam. De dag des Heren. En zo beleefd mag worden. Breng ons vanavond hier weer samen. De Heere woont te midden van ons. We hebben het niet verdiend, Heere. Het zou rechtvaardig zijn. Als gij ons voorbij gaat. Maar Heere, we pleiten niet op onze gerechtigheid, maar op de gerechtigheid die in u gevonden wordt. Om Jezus wil. Amen. Zing op Psalm 116 vers 2 en 5. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Gij hebt, o Heer, in dodelijks tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Verheft uw harten tot God, we eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend u troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.